Dit is fantastisch. Heb je dat wel eens gehad, zo'n ervaring? Ik denk dat we dat allemaal wel eens gehad hebben. Dat we ergens heel enthousiast over zijn. Ik heb dat met auto's. Ik koop vaak een hele oude bak. Hele oude auto's. Ik geloof dat de duurste auto die ik ooit gekocht heb was 2100 euro. Dus dat was een smak geld. Maar ik kan daar echt van genieten. Als zo'n ding goed loopt. Als zo'n ding goed rijdt. En dan kan ik echt serieus wel een jaar in zo'n auto zitten. En dan zit mijn vrouw naast me. En dan kan ik echt wel zeggen van, oh, wat een fantastische, wat rijdt die auto fijn. Wat is het een fijne auto. En gelukkig heb ik een vrouw die naast me zit. Die dan heel geduldig dan de hele tijd knikt. Ja. Dat is ook zo. Maar ik kan er echt serieus, ik kan er echt maanden van genieten. Ik ben echt gepassioneerd dan over zo'n auto. En vandaag wil ik het hebben over de passie van Paulus. En Paulus die was ook gepassioneerd. Het was een hele gepassioneerde man. Hij had een passie. En die passie die was voor de kerk. Hij had een passie voor de gemeente. Wij gaan bij ons in de gemeente, in Apeldoorn, gaan wij door de Efezebrief heen. En ik wil met jullie daar ook een klein stukje van lezen. En die Efezebrief, dat is niet zo'n gemakkelijke brief. Dat is best wel een moeilijke brief. En dat kost wel wat inspanning en dat kost wel wat energie om dat te begrijpen. En ik wil een heel klein stukje met jullie een heel klein stukje schetsen van naar wie schrijft Paulus deze brief. Paulus heeft een passie voor de kerk. Hij heeft een passie voor de kerk ook in Efeze. Hij is daar ongeveer 3,5 jaar geweest. Hij heeft ongeveer 3,5 jaar heeft hij daar les gegeven. En ik had wel graag een tijdje in die gemeente in Efeze willen zitten. Ik denk, Paulus, een apostel van formaat. Ik had wel eens 3,5 jaar bijbelstudie en bijbelles van Paulus willen hebben. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar het leek mij fantastisch. Die mensen in Efeze, die hadden dat gehad. Efeze, dat was een handelsstad en die lag aan de kust van het huidige Turkije. En in die handelsstad, aan de westkust daar van Klein-Azië, het huidige Izmir, zo'n beetje in die richting geloof ik, van Turkije, daar was daar hadden zij een hele grote haven. Daar was een grote haven, hadden zij in Efeze. En dat was een bron van welvaart. En als ik een beetje denk aan onze haven in Rotterdam, ik geloof dat het een van de grootste havens in de wereld is. Het is een bron van welvaart. En dat was voor die gemeente in Efeze was dat niet anders. Ze hadden een hele grote haven en Efeze was rijk. Grote zeeschepen konden daar aanleggen en het was een rijke stad. Het was ook een religieuze stad. Het was een stad waar veel religie was. Er stond een tempel, een hele grote tempel. En die tempel die was gericht aan Artemis. En we weten dat allemaal, dat ergens Paulus pakken en dat ze roepen, groot is de Artemis der Efeziërs. Zij hadden een tempel voor Artemis en dat was een enorme tempel. En ongeveer 356 voor Christus brandde die hele tempel af. En ik moest zelf een beetje denken aan Parijs, waar die Notre Dame afbrandde. Maar dat gebeurde in Efeze. Die tempel van Artemis, die brandde af. En Alexander de Grote, die bood die stad Efeze aan. Als jullie financiën nodig hebben, als jullie geld nodig hebben om deze tempel te restaureren, dan wil ik jullie wel geld geven. En wat zeiden die Efeziërs? Dat hoeft niet. Wij betalen die tempel zelf wel. Zou wat zijn als de mensen in Parijs zouden zeggen tegen de Franse overheid, wij hoeven jullie geld niet, wij betalen de restauratie van die Notre Dame, die betalen wij zelf wel. Maar dat deden de Efeziërs. Ze waren rijk, ze waren welgesteld, ze leefden in een grote handelsstad, daar in Turkije, in Klein-Azië. En ze waren religieus. Ze hadden niet alleen een tempel voor die Artemis, maar ze hadden ook een tempel voor de goddelijke Caesar en ze hadden een tempel voor de godin Roma. Ik zou eentje verder willen gaan. Nog eentje verder. Daar zie je een paar indrukken van die grote stad Efeze. En als je hier kijkt, dan zou je kunnen denken dat dit die tempel van Artemis was, maar dat was niet zo. Dit is slechts de bibliotheek. Dus de tempel van Artemis is hier niet meer, maar dit is slechts de bibliotheek. Als je nagaat dat die tempel van Artemis was zo groot, dat ze noemden het wel een van de zeven wereldwonderen. Het was een enorm ding. Hier zie je de hoofdstraat, zeg maar, Efeze in. En ik denk dat Paulus daar gewandeld heeft. Dat hij zo Efeze ingelopen heeft. En je ziet nog iets van die grote klasse die Efeze had. Hier zie je een theater, ik geloof met ruimte voor, ik dacht 15.000 mensen. Dus een enorme grote en welvarende stad. Een stad waar Paulus is geweest en waar ook een kleine gemeente is ontstaan. En Paulus, die schrijft op een gegeven moment, hij zit gevangen in Rome. En hij schrijft dan een brief aan die kerk, waarvan hij deel heeft uitgemaakt, in Efeze. En hij schrijft hun een brief. En in die brief krijgen wij een beetje een kijkje in dat hart van Paulus. In die passie die Paulus heeft voor die gemeente daar in Efeze. En ik wil daar vandaag met jullie een klein stukje over lezen. Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 23. Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 23. En misschien wel heel leuk om jullie te vertellen, maar dit zijn bij ons, ik weet niet hoeveel versen, maar als we kijken naar Paulus, en Paulus staat bekend om zijn lange zinnen, dan is dit één zin. Dus Efeze 1, vers 15 tot 23 is één zin. En daar zegt Paulus, die schrijft aan die Efeze, hij zegt, daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u, en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle machten. Hoog boven alle hemelvorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in alle vervult. Tot zover zullen we bidden voor het woord. Vader in de hemel, we willen u zo danken, Heer, dat als we uw woord openen, Heer, dat leven geeft en dat licht geeft. Vader, we willen zo bidden, Heer, dat u leven wil geven vanochtend en ook licht in ons harten. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Iemand heeft eens gezegd, ik weet niet meer precies wie het was, maar die heeft gezegd, gebed, dat is de thermometer van de ziel. Gebed is de thermometer van de ziel. En als dat zo is, en ik denk dat het zo is, wat geeft jouw thermometer aan? Ben je onderkoeld? Of ben jij lekker op temperatuur? Of ben jij misschien zelfs een beetje koortsig? Weet je wel, ben je misschien wel 38 plus graden? Als we hier kijken naar Paulus, dan zien wij hier, dan krijgen we hier een heel exclusief kijkje in zijn gebedsleven, in Paulus' gebedsleven. En wat is dat mooie, dat we iets mogen zien van het gebedsleven van deze grote godsman, deze apostel, en dat we iets mogen zien van waar hij voor bad en waar hij gepassioneerd voor was. Want dit hele stukje wat we net gelezen hebben, dat is een gebed voor de gemeente in Efeze. Dit hele hoofdstuk Dat ademt, vind ik, dat ademt passie uit. Niet zomaar van ik hoop dat het jullie goed gaat. Maar hij ademt als het ware een stuk passie uit. En wat wil hij voor die gemeente? Hij wil dat ze gaan groeien in hun geloof. Hij wil dat ze volwassen worden. Dat ze opgroeien in hun geloof. En daarom doet hij twee dingen. En die twee dingen die hij doet, dat doet hij overal. Dat doet hij in elke gemeente. Want je leest dit wel vaker, dat hij ook zegt van ik bid voortdurend voor jullie. Hij doet twee dingen. Het eerste wat hij doet, is dat hij het woord van God verkondigt. Hij verkondigt het woord van God. Ik zou je willen aanraden om het eerste stukje van dit hoofdstuk thuis eens te lezen. Maar wat hij in het eerste hoofdstuk, of het eerste deel van hoofdstuk 1 doet, is alleen maar vertellen aan deze mensen hoe gezegend ze zijn dat ze de Heer Jezus Christus mogen kennen. Daar begint hij mee. Hoe bijzonder het is dat ze christen zijn. Hoe bijzonder het is dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. En hij verkondigt dat. En hij doet dat met vuur. En hij doet dat met passie. En dan zouden heel veel van ons, die zouden het daarbij laten. Wij willen best over de Heer Jezus praten. We willen best hem verkondigen. We willen best wat over hem vertellen. Kost ons niet zoveel energie. Maar wat wel veel energie kost, en het tweede wat we vaak laten, is dat Paulus het daar niet bij laat, maar dat hij zegt, en daarom, want daar beginnen we mee, daarom bid ik voortdurend voor jullie. Daarom ben ik in gebed. Ik bid onophoudelijk voor jullie. Ik denk deze twee dingen, als je een goede kerk wil hebben, als je een gezonde kerk wil hebben, zijn deze twee dingen van essentieel belang. Het eerste is een goede woordverkondiging. En het tweede is vurig gebed. Niet alleen van de voorganger, niet alleen van de oudste, maar een vurig gebed van ons voor elkaar. Paulus zag bidden, zag gebed, als een wezenlijk onderdeel van zijn werk. Hij zag het als een onderdeel van de taak die God hem gegeven had, dat hij bad voor de gemeente, dat hij bad voor de mensen. En weet je wat hij dan bidt voor deze mensen? En dat vind ik zo bijzonder. Weet je wat hij dan bidt voor deze mensen? Dat zij mogen groeien in de kennis van Christus. Dat ze God beter zullen mogen kennen. Zijn verlangen voor de kerk is eigenlijk driedelig. Dat is wel fijn. Goede preken heeft altijd drie punten, heb ik gehoord. Maar zijn verlangen, zijn gebed voor de kerk heeft ook drie punten. Het eerste is dat ze God zullen kennen. Dat ze God zullen kennen. Raar gebed, hè, voor een kerk vol met christenen. Het eerste punt is dat ze God zullen kennen. Het tweede, dat ze mogen beseffen hoe groot hun toekomst is in de Heer Jezus Christus. Wat voor rijke toekomst hun te wachten staat. En het derde is dat ze zijn kracht mogen ervaren. Dus dat ze hem mogen leren kennen. Dat ze iets van die toekomst mogen gaan beseffen van die voor hen ligt, nu ze de Heer Jezus hebben leren kennen. En dat ze zijn kracht mogen gaan ervaren. In vers 17 staat, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Opdat u hem zult kennen. Hij bidt dat de gemeente van Christus hem zal kennen. Dan denk ik, wat raar. Ik bedoel, deze mensen kennen de Heer Jezus Christus toch al. Dit zijn toch al christenen. Zij komen toch al naar de kerk. Maar zijn verlangen is dat deze mensen hem zullen kennen. Wat vreemd, hè? Want eigenlijk doet deze kerk het best wel heel goed. Wat bedoelt hij eigenlijk met hem? Want als je hier kijkt, dan noemt hij ze heiligen. Dan zegt hij dat zij liefde hebben voor alle heiligen. Hij prijst ze om wie ze zijn. En dan zegt hij vervolgens, als hij voor ze bidt, dan zegt hij, ik hoop toch echt dat je de Heer Jezus mag leren kennen. Ik snap het niet. Wat bedoelt Paulus nou precies met dat ze de Heer Jezus zullen leren kennen? Ik denk dat hij niet bedoelt dat hij zegt dat ze alleen maar toe gaan nemen in feitenkennis van hem. Dat ze gewoon heel veel informatie over hem zullen verzamelen. Want als je gaat kijken naar kennen in de Bijbel, dan is kennen iets heel persoonlijks. Dan is kennen iets wat heel intiem is. Als je kijkt, dan staat er volgens mij ergens in Genesis, staat er dat Adam kende zijn vrouw. Dat is niet zo dat hij dacht van, nou, als hij in een groep stond van, ja, dat is Eva. Dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Wat hij bedoelt is, hij had intieme relatie met haar. Hij had gemeenschap met haar. Hij kende haar. Kennen in de Bijbel is iets wat intiem is en wat hecht is. En wat hij wil is dat ze gaan groeien in de kennis van de Heer Jezus Christus. Mijn vrouw en ik hebben ons liedje. Ons eigen liedje, wat we mooi vinden. En dat is van Rick Peterson. Nee, niet Rick Peterson. Van Andrew Peterson. En dat liedje heet Dancing in a Minefield. En dat gaat over hoe die man en zijn vrouw elkaar hebben leren kennen. En hoe ze door het leven dansen, zeg maar. Dansen door alle moeilijkheden en problemen heen. En dan kom je op het eind van dat liedje. En dan zie je echt, ik word er nog emotioneel van. Maar dan zie je wat oude mensen, echte oude mensen. En die zie je met elkaar dansen. En dan denk ik, dat is het kennen waar Paulus het hier over heeft. Niet een oppervlakkig kennen. Niet een slechts, zo van, oh, ik ben gered, Heer, dank u wel. Kennen, maar dat het een diep kennen is. Dat het een diep relationeel kennen is. Dat is de passie die Paulus heeft voor de kerk. Is dat ze de Heer Jezus toch mogen leren kennen. Dat ze hem mogen kennen. En het is zo mooi om oudere mensen te zien. Die nog heel veel van elkaar houden. Ik denk dat we allemaal er wel voorbeelden van hebben. Van oude mensen die in hun ouderdom nog heel veel van elkaar houden. Dat is wat Paulus voor die gemeente wil. Dat is wat hij ze toebidt. Dat ook in hun ouderdom. Dat ook in hun relatie met Christus. In hun wandel met Christus. Dat die relatie alleen maar beter mag worden. En dieper mag worden. Weet je, dat is belangrijk. Dat je de Heer Jezus kent. En niet zozeer dat je over hem weet. Maar dat je hem echt kent. En de vraag is eigenlijk die ik voor jullie wil stellen. Is, ken je de Heer Jezus?
Amen.
Weet je wie hij is?
Amen.
Want het is zo dat we straks voor de troon van God staan. En daar zullen we allemaal staan. En weet je waar het dan om gaat? Dan gaat het niet om of je een hele goede persoon bent geweest. Dan gaat het er niet om of je een heel mooi karakter hebt gehad. Of dat je vreselijk hard je best hebt gedaan. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat God je kent. In Matteüs 7 vers 21... Daar staat niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader, dit zegt Jezus. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie. Werd verkrachtigd. Wat zegt de Heer Jezus nou tegen deze mensen? Ik ken je niet. Ik weet niet wie je bent. En de vraag is, hoe goed ken je de Heer Jezus Christus? Hoe goed wil je hem kennen? Wil je groeien in die kennis van Christus? Of is Christus gewoon een leuke toevoeging aan je leven? En ik denk, als het dat zo is, als je denkt, ja, God is een leuke toevoeging van mijn leven. Mijn leven is beter sinds ik de Heer Jezus heb leren kennen. Dan denk ik, dan heb je hem nog niet ontmoet. Want weet je wat het kennen van Christus doet? Is dat geeft dorst. Dat geeft dorst en dat geeft honger naar meer. Ik weet wel dat ik mijn vrouw leerde kennen. En dat ik haar eerst zag. En dat ik dacht, nou, dat is een mooi meisje. En ik keek alleen naar de buitenkant. En toen ging ik met haar spreken. En toen dacht ik, nou, het is niet alleen een mooi meisje. Maar ze heeft ook nog een heel mooi karakter. Het is nog een heel mooie vrouw van binnen ook. En dan ga je met elkaar optrekken. En weet je wat er dan gebeurt? In plaats van dat je denkt van nou, ik ken haar wel. Je wil meer tijd met elkaar doorbrengen, toch? Dat is de ervaring die je hebt. Je wil haar beter leren kennen. En dat is precies wat Paulus ook verlangt voor die gemeente. Is dat ze Christus niet oppervlakkig kennen, van hun buitenkant geloof, maar dat ze een verlangen krijgen, dat ze een honger krijgen, dat ze een dorst krijgen naar meer van de Heer Jezus Christus. En de vraag van mij ook aan jullie vanmorgen is, heb je dat? Heb je die dorst? Heb je dat verlangen naar de Heer Jezus Christus? Of zeg je, nou ja, nee, ik zit al jaren, zit ik op hetzelfde niveau en ik vind het wel best. Er zit geen groei in. Er zit ook niet echt veel achteruitgang in. Het is altijd een beetje hetzelfde. Dan denk ik wel eens van, joh, wat ik je dan toe zou willen bidden, is dat je God beter zou leren kennen. Dat je hem meer zou leren kennen. Dat is het eerste verlangen. De eerste passie die Paulus voor de gemeente heeft, is dat ze hem toch mogen kennen. Dat ze hem toch mogen leren kennen. Dat ze hem beter mogen leren kennen. De tweede passie die hij heeft voor de gemeente, is dat zij mogen weten hoe groot hun toekomst is in de Heer Jezus Christus. Hoe dat kennen van Christus hun hele toekomst verandert. Hun hele toekomstbeeld gaat veranderen. En ik denk wel eens, als we kijken naar onze kerk in Apeldoorn, als we kijken naar deze kerk misschien, als we kijken naar de kerk in Christus, dan denk ik, oh, wat zouden we dat mogen bidden over de gemeente, dat we toch zouden mogen zien de toekomst die we hebben in Christus. Want ik kom nogal wat mensen tegen die leven alsof dit, of dat ze alles uit dit leven moeten halen wat erin zit. Ik heb mijn kinderen, die zijn helemaal weg van die kleine André Hazes, die jonge André Hazes, en die zingen uit volle borst, leef alsof het je laatste dag is, leef alsof de morgen niet bestaat. Dat vinden ze prachtig. En het is echt een dom liedje. Heel eerlijk gezegd. Toch, dat is het, een dom liedje. Het klinkt wel heel leuk, maar het is echt wereldse wijsheid. Want wat moeten wij doen? Wij moeten niet leven alsof morgen de laatste dag is. Wij moeten leven alsof we met de wetenschap wat voor rijke toekomst er voor ons klaar ligt. Wat voor rijke toekomst er op ons staat te wachten. Weet je wat die toekomst is? Weet je wat die toekomst is? Dat we voor eeuwig bij hem mogen zijn. Dat we voor altijd bij hem mogen zijn. Weet je nog, misschien, ik weet niet hoeveel hier al getrouwd zijn, maar weet je nog, dat dan ben je verliefd, en dan op een gegeven moment ben je verloofd, en dan op een gegeven moment wil je gaan trouwen, en daar kan je echt naartoe leven, toch? Naar zo'n trouwdag. Daar kan je naartoe leven, want dan weet je vanaf dat moment, dan zijn we niet meer twee losse individuen, maar dan zijn we één lichaam geworden. Dan zijn we één lichaam geworden, dan zijn we bij elkaar. Dan mogen we van elkaar genieten. Weet je, die trouwdag, die komt straks als de Heer Jezus terugkomt. Weet je wel, wat is die rijke toekomst? Dat we voor altijd bij hem mogen zijn. Niet zoals nu, dat we hem af en toe, weet je wel, heel intens mogen ervaren. En af en toe, dat het gevoel is dat hij heel ver weg is. Maar dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Nou, dat is toch geweldig. Weet je wat hij nog meer zal doen? Hij zal die tranen van onze ogen afwissen. Nou, ik weet dat, geen zakdoeken meer nodig. Fantastisch. Dan zal er geen angst meer zijn. Geen verdriet meer zijn. Geen ziekte meer zijn. Dan mogen we op een plek leven waar volmaakte liefde heerst. Waar niets anders meer is. Daar is volmaakte liefde. Als we toch eens iets zouden mogen gaan begrijpen van die rijke toekomst die er in Christus Jezus is, als we dat echt zouden mogen gaan begrijpen, zou dat ons gedrag hier op aarde wat veranderen? Zouden we dan anders in het leven staan? Ik denk dat we heel anders in het leven staan als we daar meer zicht op krijgen. Dat hoe klein de tijd is die we hier op aarde besteden, maar hoe rijk die toekomst is die we straks bij de Heer Jezus Christus zullen mogen hebben. Als we daar iets van gaan beseffen, hè, dan moet het toch wat doen met de manier waarop we leven hier op aarde. En wat ik zie is dat heel veel mensen, die leven net zoals alle andere mensen zonder God. En dan denk je wel eens van, ja, dan denk ik, laten we toch bidden met Paulus, dat de gemeente mag zien de rijke toekomst die er is in Christus. Dus het eerste waar hij voor bidt, is dat ze God beter mogen leren kennen. Dat ze Jezus beter mogen leren kennen. Het tweede is dat ze mogen gaan zien wat voor rijke toekomst ze hebben in de Heer Jezus Christus. En dan het derde waar hij voor bidt, is dat ze zijn kracht mogen gaan ervaren. Dat ze zijn kracht mogen gaan ervaren. Hij zegt in vers 19, hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige wereld. Paulus, dat was een man die hield van superlatieven. Ja, als hij iets zei, dan was het heel absoluut. Alles. Of ik heb ook een collega bij OM. Het is of helemaal niks, of het is helemaal geweldig. En dat is bij Paulus ook zo, superlatieven. Hij gebruikt hier hele grote woorden. Het is eigenlijk een beetje zoals een kind. Alsof je twee kinderen hebt die opscheppen over hun vader. Dat de ene zegt, ja, mijn vader is de beste. En dan zegt die andere, nee, mijn vader is nog beter. En dan zegt die andere, nee, mijn vader is beterder dan jouw vader. En dan zegt die andere weer, nee, mijn vader is nog beterder dan jouw vader. En zo tegen elkaar opscheppen. En zo zie je het hier ook. Je ziet hoe hij probeert die kracht, dat hij dat op de een of andere manier probeert over te brengen. Mijn vader is de aller meest geweldige, grootste, onverslaanbare vader in de hele wereld. En niet alleen in deze wereld, niet alleen in deze melkweg, maar in het hele universum. Weet je, Paulus wil graag dat de kerk iets gaat ervaren van die overweldigende kracht die er is in het kennen van Jezus Christus. Die er is in het kennen van God. Weet je, het is een kracht die bij machten is om wat dood is, levend te maken. Een kracht die ook werkzaam was in Christus toen God hem opwekte uit de dood. Met andere woorden, een kracht die wat dood is, zeg maar iets wat echt dood is, leven inblaast. Weet u, die kracht is ook werkzaam in ons vandaag. Want wat gebeurt er als we de Heer Jezus leren kennen? Wat gebeurt er dan? Hij raakt ons hart aan. En wat gebeurt er met ons? Wij komen tot leven. Wij komen tot leven. Weet je, wat zegt de Bijbel? Je bent geestelijk dood in je zonde. Je bent dood. Je bent blind. Je bent doof. En je leeft in volstrekte duisternis. Dat is wat de Bijbel zegt. Weet je, en dan komt God en hij raakt jouw leven aan. En jij gaat over van de duisternis. Ga je over in het koninkrijk van het licht. In plaats van dat je dood bent, word je levend gemaakt. In plaats van dat je blind bent, word je ziende gemaakt. Weet je, als je God leert kennen, dan kom je, als het ware, tot leven. Dan komt die kracht die Christus opwekte uit de dood, die wordt ook werkzaam in jou. Weet je wat er gebeurt als je de Heer Jezus leert kennen? Dan neemt God, die neemt jouw leven en die kruisigt dat met Christus. En dan word je begraven met hem in de dood. En als je iets begraaft, dan is het echt dood. En dan komt die goddelijke kracht van Christus en die wekt je op en je staat op in een nieuw leven. In een nieuw leven met hem. Weet je, God is bij machten om dat ook in jouw leven te doen. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt. Of je die wedergeboorte, of je dat ooit ervaren hebt. Maar weet je wat Jezus wil? Hij wil met zijn kracht in jouw leven komen. En hij wil jou een nieuw leven geven. Hij wil jouw oude leven begraven. En je mag opstaan met hem in een nieuw leven. Weet je, het is een kracht die veel krachtiger is dan welke kracht in deze wereld ook. En ik denk dat moet die Efeziërs aangesproken hebben. Dat Gods kracht zo overweldigend veel groter is. Zij met al die tempels, die tempel voor Artemis, die tempel voor de grote Caesar. En dat Paulus ze laat zien, joh, maar er is een kracht die veel groter is, die veel machtiger is dan welke andere kracht dan ook. Een kracht die echt leven kan geven. Een kracht die ook vandaag werkzaam wil zijn, ook in jullie. Ook in de gemeente hier. Hij heeft alles aan Jezus' voeten gelegd. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk. Die zijn lichaam is. De volheid van hem. Die alles in allen vervult. Weet je. Paulus gebruikt hier een beeld van de gemeente als een lichaam. En hij zegt, Jezus is het hoofd. Ik moest een beetje denken aan mijn vader. En velen van jullie kennen mijn vader. Toen mijn vader vroeger in militaire dienst zat. Toen kreeg hij zelfhulp, kameradenhulp. Ik weet niet, heeft iemand van jullie ooit zelfhulp, kameradenhulp gehad? Het was een soort EHBO voor soldaten. En daarin kreeg je van allerlei... kon je allemaal dingen leren. Hoe moet je een verbandje aanleggen? Hoe moet je een drukverbandje aanleggen? Ze mochten dat soort dingen allemaal doen. Om zichzelf of om de kameraad te helpen. Maar wat ze niet mochten doen, is een diagnose stellen. Dus dat was voor de dokter. Ze mochten hem een beetje in leven houden tot de dokter een diagnose mocht stellen. Daar was één uitzondering op. En die uitzondering was dat als het hoofd volledig gescheiden was van het lichaam, dan mocht je als kameraad zeggen, ja, deze kameraad is er niet meer, die is dood. En heel eerlijk gezegd, hier zie je hetzelfde beeld. Wij zijn het lichaam van Christus, maar wij zijn verbonden met het hoofd. Met het hoofd dat die Jezus Christus is. Weet je, als ik mijn hand omhoog steek, dan doe ik dat omdat mijn hoofd die opdracht geeft. En heel eerlijk gezegd, het verlangen van Paulus is ook dat zij zo worden, zeg maar, zo één, zo'n lichaam worden van Christus, dat als Christus ons een opdracht geeft, dat wij dat doen. Dat wij verbonden zijn met hem. Dat hij dat hoofd is wat ons allemaal aanstuurt. Dat is het verlangen van hem. En dan naar de toepassing. We hebben dit tekstgedeelte hebben we bekeken, we hebben het bestudeerd. In de eerste toepassing, het eerste wat ik jullie zou willen vragen is, hoe ziet je gebedsleven eruit? Hoe is je gebedsleven? Bid jij wel eens? En hoe bid je dan? Bid je dan heel zakelijk en heel snel en raffel je het af? Of bid je met passie? En de vraag is, bid je alleen maar voor mensen die problemen hebben en mensen buiten de kerk? Of heb je ook een passie, net zoals Paulus, juist voor de groei en de opbouw en het gezond zijn van het lichaam van Christus? Ik zou jullie willen uitdagen, hou dat gebed, die thermometer van de ziel, hou die eens bij je eigen leven. En hoe staat het er dan voor? Hoe ben jij misschien wel een onderkoeld? Heb je misschien wel een dood geestelijk leven? Misschien is er helemaal niet zo heel veel leven meer in je. De vraag is van, ja, hoe zit het met je gebedsleven? Zie je het als onderdeel van je werk? Zie je het gewoon als onderdeel van de taak die God jou gegeven heeft? Want ik denk, het hoort, Paulus zei, ja, het is gewoon onderdeel van mijn werk. En ik denk, wij moeten ook gewoon zeggen, ja, het is gewoon onderdeel van mijn werk. Het is gewoon onderdeel van de opdracht die God mij gegeven heeft, is dat ik bid. En dat ik in de eerste plaats bid, denk ik, voor de kerk. En dat ik, dat gebed belangrijk voor me is. Weet je, laten we die verkondiging, dat getuigen, de getuigenis van Christus, laten we daar volledig mee bezig zijn om mensen te vertellen wie Jezus Christus is. Maar laat dat alsjeblieft hand in hand gaan met een goed gebedsleven. Weet je, Paulus had een passie voor de kerk. En zijn passie was dat zij Jezus zouden leren kennen. Dat ze meer inzicht zouden krijgen in de Heer Jezus Christus. En dat ze meer zouden, dus dat ze hem beter zouden leren kennen. Dat ze zouden begrijpen wat de toekomst is die voor hen lag. dat ze die rijke toekomst, dat ze daar iets van zouden ervaren, dat ze hun gedrag daarop zouden aanpassen, en dat ze zijn kracht zouden mogen ervaren. De vraag is, hoe goed ken jij God? Als we het hebben over God leren kennen. Hoe goed ken je hem? Ken je hem heel oppervlakkig? Of ken je hem al een beetje dieper? Maar als ik de vraag stel, hoe goed ken je God? Dan zou ik het mooiste antwoord vinden, niet goed genoeg. Want er moet een stuk honger zijn naar meer. Er moet niet een soort gelatenheid zijn van, nou, ik ken hem wel. En het is allemaal, ik modder maar een beetje door. Maar de reactie die we zouden moeten hebben, hoe goed ken je God? De reactie die we zouden moeten hebben is niet goed genoeg. Ik zou hem wel beter willen leren kennen. Ik heb honger naar hem. Ik heb dorst naar hem. Ik wil meer van hem. Realiseer je welke toekomst je hebt in Jezus Christus en hoe zien we dat in jouw leven? Leef jij net zo oppervlakkig als die kleine André Hazes met leven alsof het de laatste dag is? Maar of leef je met verwachting, met een verwachting van hey, het beste komt nog. Wij gaan straks voor eeuwig, net zoals we naar een bruiloft toe leven. We gaan straks voor eeuwig gaan we bij de Heer Jezus Christus zijn. Heb je iets ervaren, zoals je hier vanmorgen zit, over die kracht die God gebruikte om Jezus op te doen staan uit de dood? Heb je iets daarvan ervaren? Ben jij, met andere woorden, ben jij wel eens echt opnieuw geboren? Ben jij opnieuw, geboren in een nieuw geestelijk leven? Heb je die kracht ervaren? Waarmee God Jezus opwekte uit de dood, heb je die kracht ervaren ook dat God jou heeft opgewekt uit jouw zondige bestaan, uit jouw vieze, oude leven. Wat ik wil zeggen, ja, het is gewoon fantastisch om iets te mogen zien van die passie die er zat in dat gebedsleven van Paulus. En mijn verlangen is voor mezelf en mijn verlangen is ook voor jullie, dat we iets van die passie ook in ons gebedsleven mogen gaan ervaren. Dat we een stuk passie mogen krijgen voor de gemeente, voor de kerk. Dat we ze mogen weten, dat ze God beter mogen leren kennen. Dat ze die toekomst, die rijke toekomst, daar meer zicht op zullen gaan krijgen die ze in God hebben. En dat ze die ontzagwekkende kracht mogen gaan ervaren die Christus heeft gewekt uit de dood, dat die ook in hun leven zichtbaar mag worden. Zullen we bidden? Ja, Vader in de hemel, ik wil zo bidden, Heer, ook voor de gemeente hier in Deurne. En Vader, ik wil zo bidden, wilt u hen zegenen. Vader, net zoals Paulus, we bidden ook voor deze gemeente. Heer, dat ze mogen groeien in de kennis van u. In de tweede willen we bidden dat wij zoals we hier staan. Heer, dat we meer zicht mogen krijgen op die rijke toekomst die ons nog te wachten staat. Dat we straks voor eeuwig bij u mogen zijn. Heer, en zo wil ik u ook bidden. Heer, voor iedereen die hier zit. Heer, en in het bijzonder voor mensen die nog niet ervaren hebben wie u werkelijk bent. Die nog niet opnieuw geboren zijn. Ik wil zo bidden, Heer, dat zij mogen ervaren hoe groot die krachtige werking is van God, die Christus opwekte uit de dood. Heer, dat ook die levensbrengende kracht, Heer, hun leven mag aanraken. Dat bid ik u zo, in Jezus' naam. Amen.